Het Panama-kanaal. Nog een artikel in Le Monde Diplomatique van Francis Musso. Fièvre de canaux en Amérique centrale. Dus een verhaal over een kanaal in Centraal-Amerika, maar met links naar Rusland ook opnieuw. En China. Voilà. En ook naar de Verenigde Staten van Amerika. En voilà. Bon, en waarom nu? Wel, ik heb er weinig. Nee, ik heb er eigenlijk niks van gehoord, maar dat betekent niet dat het niet zo was. Maar niets gezien in de mainstream media over het feit dat het 100 jaar geleden is dat het Panama-kanaal in dienst genomen werd. En dat was zo in augustus. Het 77 kilometer lang kanaal dat de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan verbindt. En toch is er eigenlijk wel wat om te doen, want er is een mobiliteitsprobleem. In de afgelopen 80 jaar, dus sinds 1934, is het trafiek door het kanaal verdriedubbeld. Nu, de wereldhandel op zijn geheel zal wel met zeker hetzelfde percentage toegenomen zijn. Maar natuurlijk, we zitten hier wel met dezelfde hardware als 80 jaar geleden. Dus dezelfde snelweg of hetzelfde kanaal, waar dan drie keer zoveel doorgaat. Nu, naast dit artikel op Le Monde Diplomatique was er ook een bijdrage op France Info over het Panama-kanaal op 3 september. En dat is wel interessant. Het punt dat er gemaakt werd, was dat het gemanoeuvreer rond de creatie van het Panama-kanaal 100 jaar geleden, of net voor eigenlijk, te vergelijken is met wat Vladimir Poetin nu doet. Het Panama-kanaal was van oorsprong een Frans project. De werken begonnen in 1881. Dat is dus een heel stuk voor de afwerking in 1914. Maar in 1889 ging de firma failliet die opgezet was door Ferdinand de Lesseps om het kanaal te bouwen. Ferdinand de Lesseps is de man van het Suezkanaal. Nu, de reden waarom dat dan verkeerd ging, dat is eigenlijk een ander verhaal. Het heeft te maken met hoge sterfte van de mensen die daar werkten, wegens malaria en gele koorts. Maar vooral had het te maken met corruptie, die zorgde voor het faillissement. In alle geval, die werken werden dus in 1889 stilgelegd. En we moeten de zaak in die context van die tijd bekijken, want het was namelijk zo dat Panama in 1889 geen onafhankelijke staat was, maar deel uitmaakte van Nueva Granada. Nueva Granada, dat is eigenlijk Colombia. Nu, wat nu Colombia is, plus Panama erbij. En er was ook een soort onafhankelijkheidsbeweging van het Panamees stuk om een aparte staat te vormen. Nu, na dus het afhaken van de Fransen, geraken de Amerikanen, dus de Verenigde Staten van Amerika, zeer geïnteresseerd in het Panama-kanaal. En ze zouden toch wel een controle over die handelsweg willen krijgen. En wat gebeurt er dan? Dan wel, ze beginnen die onafhankelijkheidsbeweging van Panama militair te steunen. Een beetje zoals Poetin nu doet in Oost-Oekraïne. En in 1903 slaagt Panama er dan uiteindelijk in om onafhankelijk te worden. En wonder boven wonder, dan wat doet Panama? Die laat de bouw en het beheer van het kanaal over aan de Verenigde Staten. In theorie is Panama-kanaal neutraal terrein, maar de facto is het eigenlijk Amerikaans gebied, of zeker onder controle van de Amerikanen. Tot 1999. De Amerikanen hebben het Panama-kanaal volledig gecontroleerd tot 1999. Daarna hebben ze het grotendeels overgedragen aan de staat Panama. En die haalt nu 1,1 miljard, als een euro of dollars, euro's, inkomsten per jaar uit het Panama-kanaal. Naar de toekomst dan, want volgend jaar is een belangrijk jaar voor het Panama-kanaal. Want sinds 2006 zijn er werken aan de gang om de capaciteit van het kanaal uit te breiden. En die zouden in 2015 moeten afgewerkt zijn. Het gaat vooral over de aanleg van grote sluizen die grotere boten moeten doorlaten of aankunnen. En om een idee te geven van hoe groot die sluizen zijn, de hoeveelheid beton die gebruikt wordt voor de werken volstaat om 100 flatgebouwen van 40 verdiepingen te bouwen. De werken worden gedaan door een consortium van bedrijven. En dan, niet oninteressant, waaronder dus de baggeraar Jan De Nul. De factuur van de werken loopt op tot 5 à 6 miljard dollar. De nieuwe sluizen zijn 430 meter lang en 55 meter breed. En daar kan je dan zogenaamde post-Panamax-boten doorkrijgen. Wat zijn post-Panamax-boten? Dat zijn boten die groter zijn dan het Panamax-formaat. En wat is het Panamax-formaat? Wel, dat is per definitie de grootste boot die je kunt door het Panama-kanaal krijgen, of de oude sluizen van het Panama-kanaal. En die zijn dus dan 32 meter breed, maximaal. Maar er staat ook een limiet op lengte en diepgang van de schepen. De nieuwe sluizen kunnen post-Panamax-boten aan tot 43 meter. En ze spreken concreet voor de nieuwe sluizen over het nieuw Panamax-formaat. Concreet betekent dat er containerschepen tot 13.000 containers kunnen dragen door die sluizen gaan kunnen. En de huidige boten kunnen maar, kunnen boten aan van amper, ja, het zijn nog grote boten natuurlijk, 5.000 containers. Nu, dat is een serieuze uitbreiding, maar eigenlijk is het probleem niet helemaal opgelost, want ondertussen bestaan er al containerschepen die rondvaren en die 18.000 containers vervoeren. Met andere woorden, de nieuwe sluizen zijn eigenlijk al te klein nog voor ze af zijn. Nu, wat betekent dit concreet, die uitbreiding van het Panama-kanaal? Dat ze verwachten dat het trafiek door het kanaal zal verdubbelen tot 600 miljoen ton goederen per jaar. Dat is meer dan drie keer dan wat er in Antwerpen jaarlijks overslagen wordt. En wat betekent dat ook aan geld, want dat heeft een bom geld gekost, die 5 à 6 miljard dollar. Wel, nu wordt er $350.000 aan tol gegeven per jaar, per boot. En die nieuwe boten, die groter zullen zijn, zullen dus $1 miljoen moeten betalen per schip om door de sluizen te kunnen, de nieuwe sluizen. Maar waarom gaan die gasten zoveel betalen? Wel, dat is natuurlijk omdat dat Panama-kanaal een serieus stukje korter is dan rondvaren. En concreet, de reis Japan-New York via de Kaap Hoorn, dat is het zuidelijk punt van Amerika. Dus als je van Japan naar New York vaart via het zuidelijkste punt van Amerika, dan ben je 31.600 kilometer onderweg. Als je diezelfde route of diezelfde twee punten verbindt via het Suezkanaal, daaraan Midden-Oosten, Afrika, dan doe je er 6.000 kilometer minder over, 25.000. En via het Panama-kanaal is dat slechts tussen aanhalingstekens 18.600 kilometer. Met andere woorden, je moet 13.000 kilometer minder varen als je het via het Panama-kanaal gaat dan als je via de zuidelijke kaap van Amerika vaart, van Japan naar New York of vice versa. En we hebben een snel berekeningetje proberen te maken, maar voor een schip met 10.000 containers zou dat iets van grote orde van $1,5 miljoen besparen in brandstof. En dan heb je nog de kost van de huur van de boot natuurlijk, of de afschrijvingskost van de boot, verzekeringen en ook personeel. Dus de stimulans om te kunnen sneller om te kunnen door het Panama-kanaal gaan, is enorm. Wie is er geïnteresseerd in die Panama-kanaal? Wel, de Amerikanen. Ze produceren van langs meer olie en gas met fracking. En ze zijn bezig op de oostkust, aan de kant dus van New York, om al hun havens aan te passen om post-Panamax of nieuw Panamax boten aan te kunnen. Nu, er wordt in het artikel dus gesproken over olie en gas. Het is wel zo dat de Amerikanen momenteel geen aardolie mogen exporteren. Dus de Amerikanen, en dat is een grote discussie aan de gang, maar dat is ook weer een andere zaak, produceren zelf veel aardolie en van langs wel meer, maar toch nog te weinig om zelfvoorzienend te zijn. En daarom is er ooit in het verleden, het exacte jaar weet ik nu niet, beslist geweest om export van aardolie illegaal te maken. Maar misschien komt dat er wel door. Dus die havenuitbreidingen aan de oostkust, die gaat voorlopig toch waarschijnlijk vooral over andere goederen dan aardolie. Andere geïnteresseerden zijn uit het zuiden om het nieuwe Panama-kanaal te gebruiken, of het uitgebreid Panama-kanaal. Er zijn Brazilië, Argentinië natuurlijk, en vooral China, en daarover straks meer. Nu, eerst wat over de alternatieven. Want de mobiliteitsknoop van Panama heeft interesse gewekt voor een nieuwe Oost-West doorgang, ook bij anderen. En in eerste instantie hebben we dus de noordelijke passage, die door de smelting van de noordelijke ijskap open zou komen. Vanuit Europa naar Vancouver varen in Canada zou 2300 kilometer korter zijn via die noordelijke route dan via het Panama-kanaal. Maar de milieurisico's zijn groot en je hebt ook speciale boten nodig om dat te doen. Dat maakt de zaak gelukkig duurder. Naast die noordelijke route, die voorlopig een beetje wishful thinking is, maar bon. Maar zijn ook de buren van Panama geïnteresseerd in het voorzien van een alternatief. El Salvador, Honduras, Costa Rica willen doorgangsroutes over land creëren. Guatemala wil 2 havens bouwen die dan ook verbonden zouden worden over land. Ook Colombia heeft een gelijkaardig plan. Maar om 1 containerschip van 10.000 containers over land te transporteren, zijn 20 grote treinen nodig of 5.000 camions. Dus hoe je dat in de praktijk gaat doen, dat is toch nog niet zo van spreken. Hè? Van, niet zo voor de hand liggend. Het meest concreet plan om een oost-westverbinding door Amerika aan te leggen, is het project het Nicaragua-kanaal. Dat is ook het meest gecontesteerde project. Dat zou dan gaan over een nieuw kanaal van 300 kilometer lang, hè, ten opzichte van de 77 kilometer voor het Panama-kanaal. Lijkt een beetje wishful thinking voor ingenieurs mooie dromen, maar het lijkt hypothetisch. Maar wat is de toestand nu? Vorig jaar heeft president Daniel Ortega, een voormalig Sandinist, een vergunning gegeven aan de Hong Kong Nicaragua Development Investment Company, dus HKND. Dat is een maatschappij die geregistreerd is op de Cayman-eilanden en die gecontroleerd wordt door een Chinese miljardair, een zekere meneer Wang Yin. En voor $40 miljard zou hij dat kanaal kunnen graven. Om het een beetje in de context van Nicaragua te situeren, het bruto nationaal product van Nicaragua is $12 miljard. Dus we zijn dus bezig over een project van $40 miljard voor een land dat wiens economie bijna 4 keer zo klein is. Nu, naast het feit dat het gebudgeteerd is op $14 miljard, zou de werkelijke kost veel hoger kunnen zijn. Er wordt gesproken van $80 miljard of meer. Ja, maar wat zal dat nieuwe Panama-kanaal dan doen? Het nieuwe Nicaragua-kanaal, pardon. Het nieuwe Panama-kanaal zou boten tot 110.000 ton, dus met 13.000 containers aankunnen. Maar dat Nicaragua-kanaal is ook veel ambitieuzer. Het zou boten aankunnen van 250.000 ton, dus echt de grootste ter wereld. Het tracé werd goedgekeurd in juli en stemt overeen met het plan dat eigenlijk al heel oud is. Want de Spaanse conquistadores hadden er blijkbaar al aan gedacht. Maar het is altijd een droom gebleven tot dus nu, want de werken zouden beginnen in 2015. Ecologische bezwaren worden aan de kant geschoven, want die zijn enorm. 4000 vierkante kilometer moerasland zou worden vernietigd. En dan is er het Nicaragua-meer of Cochibolca-meer dat zou kunnen verzilten, want dat nieuw kanaal zou helemaal door dat meer gaan. En dat meer is echt wel belangrijk, want dat is 8200 vierkante kilometer groot, bijna 2/3 van de oppervlakte van Vlaanderen. Het is het grootste zoetwaterreservoir van Centraal-Amerika. Dus je kunt dat, als je dat zomaar zou verbinden met de zee, verzeilt dat en is dat niet meer bruikbaar als zoetwaterreservoir. Het kanaal zou dus door dat meer lopen. Ik veronderstel dat dan een soort kanaal is dat door dat meer loopt en gescheiden is van het meer. Dus grote zorgen of dat wel goed zal lukken. President Ortega in alle geval heeft zijn erewoord gegeven dat de werken met respect voor het milieu zullen uitgevoerd worden. Maar ja, binnen 10 jaar is Ortega weg en dan ligt dat kanaal er misschien wel. Het is, persoonlijk vraag ik mij wel af hoe je dus een project van 100 miljard, hoe dat rendabel kan worden. Want als we zien dat het Panama-kanaal zelf slechts 1 miljard per jaar oplevert voor Panama. Misschien zou het nieuwe kanaal 2 of 3 miljard opleveren, maar een investering van 100 miljard die 2 miljard of 3 miljard per jaar oplevert, is normaal gezien niet de moeite waard. En dan komen we bij de vraag van, maar ja, waarom wordt het aangelegd? En misschien, naast het technische, is er misschien ook een strategisch argument. Want die meneer Wang van die investeringsmaatschappij HKND zou volgens de Nicaraguaanse website El Confidencial eigenlijk een stroomman zijn van de Chinese regering. Dat die trouwens ook de droge kanalen in Colombia, Guatemala en El Salvador zou financieren. En waarom China? Hè? Want het Panama-kanaal zit verstropt. En zelfs met de nieuwe sluizen is het te klein. En dat is ambetant voor China. Maar er is een strategische overweging, ook naast die technische. Namelijk dat de VSA nog altijd een dikke vinger in de pap hebben in Panama. Dus wel overgedragen aan Panama, het kanaal. Maar bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, de Noord-Amerikaanse bodem hebben prioritaire doorgang. Een alternatief voor de Chinezen is dus heel belangrijk, ook dus geostrategisch. Voilà, wordt vervolgd. Ik vermoed dat we misschien, als ze effectief beginnen aan het Panama-kanaal volgend jaar, dat we er dan nog meer van zullen horen.